En die is vanmorgen uit Genesis 39 vanaf vers 20 tot en met hoofdstuk 40, het slotvers.
En Jozefs heer nam hem en leverde hem in het gevangenhuis, ter plaatse waar des konings gevangenen gevangen waren. Alzo was hij daar in het gevangenhuis. Doch de Heere was met Jozef en wendde zijn goede tierenheid tot hem en gaf hem genade in de ogen van de overste van het gevangenhuis. En de overste van het gevangenhuis gaf al de gevangenen die in het gevangenhuis waren in Jozefs hand. En al wat zij daar deden, deed hij. De overste van het gevangenhuis zag gans op geen ding dat in zijn hand was, overmits dat de Heere met hem was. En wat hij deed, dat deed de Heere wel gedijen. En het geschiedde na deze dingen, dat de schenker des konings van Egypte en de bakker zondigden tegen hun heer, tegen de koning van Egypte, zodat Farao zeer toornig werd op zijn twee hovelingen, op de overste des schenkers en op de overste der bakkers. En hij leverde hen in bewaring ten huize van de overste der trawanten in het gevangenhuis, ter plaatse waar Jozef gevangen was. En de overste der trawanten bestelde Jozef bij hen, dat hij hen diende. En ze waren sommige dagen in bewaring. Zij droomden nu beide een droom, elk zijn droom in één nacht, elk naar de uitlegging zijns drooms, de schenker en de bakker, die van de koning van Egypte waren, die gevangen waren in het gevangenenhuis. En Jozef kwam des morgens tot hen, en hij zag hen aan, en zie, zij waren ontsteld. Toen vraagde hij aan de hovelingen van Farao, die bij hem waren in hechtenis van het huis zijns heren, zeggende: waarom zijn uw aangezichten heden kwalijk gesteld? En ze zeiden tot hem: wij hebben een droom gedroomd, en er is niemand die hem uitleggen. En Jozef zeide tot hen: zijn de uitleggingen niet godes? Vertelt ze het mij toch? Toen vertelde de overste des schenkers Jozef zijn droom, en zeide tot hem: in mijn droom, zie, zo was een wijnstok voor mijn aangezicht, en aan de wijnstok waren drie ranken. En hij was als bottende, zijnde bloeisel ging op, zijn trossen brachten rijpe druiven voort. En Farao's beker was in mijn hand. En ik nam die druiven en drukte ze uit in Farao's beker. En ik gaf de beker op Farao's hand. Toen zeide Jozef tot hem: dit is zijn uitlegging. De drie ranken zijn drie dagen. Binnen nog drie dagen zal Farao uw hoofd verheffen en zal u in uw staat herstellen. En gij zult Farao's beker in zijn hand geven, naar de vorige wijze, toen gij zijn schenker waart. Doch gedenk mijnde bij uzelven, wanneer het u welgaan zal, en doe toch uw weldadigheid aan mij. En doe van mij melding bij Farao en maak dat ik uit dit huis kom, want ik ben dieflijk ontstolen uit het land der Hebreeën. En ook heb ik hier niets gedaan, dat ze mij in deze kuil gezet hebben. Toen de overste der bakkers zag dat hij een goede uitlegging gedaan had, zo zeide hij tot Jozef: ik was ook in mijn droom, en zie, drie getraliede korven waren op mijn hoofd. En in de opperste korf was van alle spijzen van Farao, die bakkerswerk is, en het gevogelte at dezelfde uit de korf, van boven mijn hoofd. Toen antwoordde Jozef en zeide: dit is zijn uitlegging, de drie korven zijn drie dagen. Binnen nog drie dagen zal Farao uw hoofd verheffen van boven u, en hij zal u aan een hout hangen, en het gevogelte zal uw vlees van boven u eten. En het geschiedde ten derde dagen, ten dagen van Farao's geboorte, dat hij voor al zijn knechten een maaltijd maakte. En hij verhief het hoofd van de overste der schenkers en het hoofd van de overste der bakkers in het midden zijner knechten. En hij deed de overste der schenkers wederkeren tot zijn schenkambt, zodat hij de beker op Farao's hand gaf. Maar de overste der bakkers hing hij op, gelijk Jozef hun uitgelegd had. Doch de overste der schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem.
Ons woord wordt vanmorgen verkondigd vanuit Genesis 39, vers 21a en het slotvers van hoofdstuk 40. Eerst maar vers 21a van hoofdstuk 39. Doch de Heere was met Jozef en wendde zijn goede tierenheid tot hem. En dan vers 23 van hoofdstuk 40. Doch de overste van de schenker gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem. Deze serie over het leven van Jozef wordt verkondigd onder het thema Jozef, de behouder van het leven. We letten vanmorgen vooral op Gods goede tierenheid in het leven van Jozef. Al is het geheim van Gods goede tierenheid in Jozefs leven. In tweede plaats het bewijs van Gods goede tierenheid in Jozefs leven. En vervolgens de troost van Gods goede tierenheid in Jozefs leven. Dus het geheim, bewijs en troost van Gods goede tierenheid. Het kan verkeren, zeggen we wel eens tegen elkaar. En dat geldt ook vanmorgen voor het moment waarop we Jozef in zijn leven ontmoeten. Het kan verkeren, opgesloten in de gevangenis. Hoe lang Jozef daar zit, wanneer we hem vanmorgen weer hier ontmoeten, daar lopen de meningen over uiteen. Sommigen houden het op 8 jaar, anderen op 13 jaar. Weer anderen zitten daartussen. En in ieder geval is wel duidelijk dat hij daar geen 2 weken heeft gezeten voordat de schenker en de bakker ook in de gevangenis terechtkwamen. Jaren dus. Jaren waarover de schrift zwijgt. Wat daar precies heeft plaatsgevonden. En dat betekent ook jaren waarin de Heere zwijgt. Dat moet je even voorstellen. Ver in het buitenland. In de gevangenis. Geen bezoek. Geen familie. Geen vrienden. En je weet 2 dingen. Je weet dat je onschuldig bent. Dat je door laster in de gevangenis terecht bent gekomen. En je weet ook van die droom. De dagen rijgen zich aaneen. Je moet alle vuile klusjes opknappen. In een gevangenis, waar het stinkt aan alle kanten. Waar je te doen hebt met criminelen, misdadigers. Dat is je gezelschap. Daar worden geen psalmen gezongen. Er wordt gevloekt. Er wordt gescholden. Dan zijn mensen boos, agressief. En geldt zeker in de gevangenis het recht van de sterkste. Daar zit Jozef. Als een jonge jongen nog. Halverwege de 20. Ouder kan Jozef niet zijn geweest. Nou, dat is de leeftijd waarop jij misschien op dit moment nadenkt over een trouwdatum. Een huis. Je bent net begonnen aan een nieuwe baan. Bezig met het opbouwen van je bestaan. Misschien net een vader of moeder geworden of je verwacht samen een kindje. De toekomst ligt voor je open. En Jozef kijkt tegen de muur. Wat een verschil. Ik bedoel het niet cynisch, gemeente, maar ook in de gevangenis kun je dus blijkbaar carrière maken. Dat overkomt Jozef ook. Het is voor hem een stukje herkenning. Zoals dat ging bij Potifar, waar hij als slaaf was en ook carrière kon maken. Zo gebeurt dat nu dus ook in de gevangenis. Carrière maken. Het gaat hem zo goed af dat het hoofd van de gevangenis hem steeds meer verantwoordelijkheden geeft. En als dan op een dag de schenker en de bakker van de farao in de gevangenis terechtkomen, dan is Jozef de meest aangewezen man om de zorg voor deze 2 gevangenen die in voorarrest zijn opgesloten in afwachting van het vonnis van de farao te verzorgen. Deze 2 mannen bekleden een vertrouwelijke positie in het hof van de farao. Je wordt niet zomaar schenker, omdat je verstand hebt van wijn, goede smaak hebt en ook de smaak van je meester, in dit geval dan de farao, kan taxeren. Je wordt niet zomaar bakker omdat je beschikt over goede kwaliteiten om brood, gebak en allerlei andere lekkernijen te kunnen verzorgen en op de tafel van de farao te plaatsen. Nee, vooraf jouw kwaliteiten van schenker en de bakker, of van schenker en bakker, gaat de vraag: ben je te vertrouwen? Kan de farao op je aan? Omdat in die tijd de meeste vorsten niet op een natuurlijke manier kwamen te overlijden, maar vaak werden vermoord. En bij voorkeur door vergiftiging. Iets wordt dan in het eten of het drinken gestopt, ongemerkt. En als de farao in dit geval daar een slok van zou nemen, dan zou hij de dood sterven. Het zijn dus vertrouwelijke posities. En dat tekent dan denk ik ook meteen de rigoureuze maatregel die de farao heeft genomen. Wat er precies is voorgevallen, dat wordt niet duidelijk, dat laat de Bijbelschrijver liggen. Maar in ieder geval hebben deze schenker en bakker het voor elkaar gekregen dat ze in ongenade zijn gevallen bij de farao. En dat hij hen heeft opgesloten. En ik zit aan het begin van hoofdstuk 40. Farao is zeer toornig op deze twee mannen en hij levert hen, vers 3, in bewaring ten huize. En dan moeten we even goed lezen. Want daar heb je meer. De overste van de trawanten. Dat was Potifar. Overste van de trawanten. Niet overste van de gevangenis. Overste van de trawant. Dat zijn twee aparte functies. En ik begrijp dat er natuurlijk dan meteen een heel debat, een hele discussie wordt gevoerd, ook in de uitleg van dit hoofdstuk, of dit nog steeds Potifar is. Overste de trawant. Of dat het de opvolger van Potifar is en dat Potifar in de achterliggende jaren, wanneer Jozef in de gevangenis zat, van het toneel is verdwenen, misschien wel overleden is of ontslagen is of met pensioen is gegaan. Ook dat laat de Bijbelschrijver liggen. Maar Jozef komt in ieder geval terug op een bekend terrein. In het huis van de overste van de trawant. Waar dus blijkbaar ook een ruimte is waar mensen worden opgesloten die nog niet veroordeeld zijn tot zoveel jaar gevangenisstraf of tot levenslang. Maar waar mensen zijn opgesloten in voorarrest. Je kan je voorstellen dat dat niet voor elke Egyptenaar is weggelegd. Dat je opgesloten wordt in voorarrest en ook niet meteen in een vunzig hol verdwijnt ergens in de kelder van een gevangenis. Maar dat je hier nog op zich in een redelijk luxe omgeving verkeert, de schenker en de bakker, al zijn ze dan niet meer in vrijheid, ze kunnen niet meer gaan en staan waar ze willen. Ze zijn nog ergens in een vertrek van een luxe huis, een villa, van de overste van de trawant. Jozef wordt dus uit de gevangenis gehaald, wordt overgebracht naar het huis van de trawanten, waar hij in het verleden gediend heeft, toen nog onder Potifar. Misschien loopt hij daar nog wel steeds rond, samen met zijn vrouw. De Bijbelschrijver laat het liggen. Maar Jozef komt dus terug. Dus ook terug in het huis waar dat nare plaatsvond. Waar die vrouw van Potifar hem achterna zat. Ook terug in dat huis waar dat ene vertrek is. Waar het helemaal misging. Met alle gevolgen van dien. We kunnen eigenlijk niet eens voorstellen, gemeente, wat dat met iemand doet, denkt u wel? Dan zit je 8, misschien wel 10, 13 jaar in de gevangenis. Op een dag word je ervoor geroepen. Je moet mee. Je krijgt een bijzondere klus. Je gaat de gevangenis uit. Overgeplaatst naar het huis waar het misging. Hoe houdt een mens dat vol? Ook Jozef is net als u en ik toch maar mens. Wat een martelgang, vindt u niet? Ook Jozef heeft toch zijn zorgen en zijn vragen. En hij is slim genoeg om ook allerlei conclusies te kunnen trekken. Maar ook slim genoeg om allemaal moeilijke vragen te stellen. Jozef dient deze twee mannen. schenker en de bakker. Voor hoe lang, dat wordt niet duidelijk. Er staat in onze Bijbel, kijkt u maar even met me mee, voor enige dagen, vers 4, het slot daarvan, sommige dagen. We mogen denk ik ook wel lezen, gewoon een bepaalde periode, 10 dagen, misschien ook wel 10 weken. Blijft in het ongewis. Maar in ieder geval komt hij op een ochtend dat vertrek binnen waar die schenker en die bakker zitten en hij ziet meteen aan hun gezicht dat er wat aan de hand is. Hij ziet het niet alleen, hij vraagt het ook. Het is een gave als je aan iemands gezicht of lichaamshouding kan aflezen wat iemand voelt. En niet iedereen, ook onder ons, heeft die gave van de Heere gekregen. Het is zonde als je wel die gave hebt, maar niet gebruikt. Want dat betekent dat je voor jezelf leeft. Jozef ziet dat er wat aan de hand is. En hij vraagt het ook, wat is er? Let u even op in wat voor situatie Jozef zit. In een huis wat zijn leven heeft getekend. Nog steeds als gevangene. Met alles wat hij mee heeft gemaakt in zijn jonge leven. Wat mensen hem hebben aangedaan. Je zou toch het vertrouwen in mensen zijn kwijtgeraakt, of niet? Eerst je broers, dan die vrouw van Potifar. En nu komt hij binnen in dit vertrek. Hij ziet aan het gezicht dat er wat aan de hand is. En hij vraagt het. Wat is er? Dat is genade, gemeente. Dat is genade. Als de Heere met Jozef is, dan werkt dat dus op deze manier door. Dan is Jozef ook met de mens, ongeacht wie hij voor zich heeft. Hij kon net zo goed het eten en het drinken naar neerzetten en zich omdraaien en de deur achter zich dicht doen en voor de rest maar denken, nou laat die mannen daar maar zitten. Wacht het maar even af. Maar hij zoekt het gesprek, hij gaat met hun in gesprek en hij vraagt niet alleen, wat is er aan de hand? Kijkt u maar even met me mee. Waarom zijn uw aangezichten heden kwalijk gesteld? Vers 7. Ze vertellen dan, we hebben een droom gedroomd, er is niemand die hem uitlegt. Je moet deze woorden van deze twee, de schenker en de bakker, twee Egyptenaren, ook even plaatsen in de wereld van Egypte. Een wereld waar het algemene volksgeloof zo is, dat op het moment als wij in slaap vallen, we ook een andere wereld betreden. Dromen worden gezien als gesprekken tussen de wereld van de goden en de wereld van ons. Zoals wij een grens trekken tussen onze wereld en daarom tegen elkaar ook zo vaak zeggen, dromen zijn bedrog. Dat is iets van ons en van onze tijd. In deze wereld, niet alleen in Egypte, maar eigenlijk in al die volken rondom Israël, worden dromen gezien als een van de meest geschikte middelen waardoor de goden spreken tot jou of tot je gezin. En vaak doen goden dat op een belangrijk kruispunt in je leven. Het zij dat ze dan iets moois aan je willen vertellen, het zij dat zij iets moeilijks met je willen delen. Maar hoe het ook zij, als je dan een droom hebt gekregen en dat houdt je dan bezig in de dagen daarna, dan kun je in Egypte eigenlijk overal en nergens terecht. Er zijn mensen die zich gespecialiseerd hebben in de uitleg van dromen, die daar ook een opleiding voor hebben gevolgd, boeken ter beschikking hebben. En uitgerekend de schenker en de bakker komen uit een wereld, de wereld van het hof van de farao, waar de meest professionele uitleggers van dromen aanwezig zijn. Maar die kom je niet tegen in de gevangenis. En dat maakt hen juist zo bang. Nog niet eens de droom op zichzelf, maar dat er niemand is die die droom kan uitleggen. Dat betekent dat de goden tot je gesproken hebben, maar dat je niet weet wat ze zeggen. En dat geeft angst, onzekerheid. Je weet niet waar je aan toe bent. En dat verklaart ook hun gezicht. Ze willen nog niet eens met alle geweld weten wat het betekent. Maar dat ze verstoken zijn van de goden. Hier in de gevangenis. En als de goden er niet zijn, dan ben je aan je lot overgeleverd. Het eerste wat Jozef zegt, gemeente, kijkt u even met me mee, ik wil dit even heel rustig volgen, om zo meteen ook bij de kern van deze geschiedenis te komen. Het eerste wat Jozef zegt, vers 8, zijn de uitleggingen niet van God. In de taal waarin dit gedeelte is geschreven, staat God voorop. Het is bijna het eerste woord. Daar valt dus al een nadruk op. Nog niet eens op uitleg, met daarbij de suggestie, ik kan het jullie vertellen. Maar God staat voorop. Dan zit je 8 jaar in de gevangenis, misschien wel 10 jaar. Is je zoveel onrecht aangedaan. Vrees je de Heere, kom je 2 heidenen tegen en het eerste wat je zegt is God. Dat heeft mij diep ontroerd, gemeente. Als u daar in deze zondag nog eens even over rustig wil nadenken. Gewoon de levensgang van deze jonge man. 25 jaar. Toekomst ligt in puin. Onrecht, laster, je broers haten je. Je hebt in de put gezeten. Je bent als slaaf verkocht. Je belandt in de gevangenis. En als je daar gaat spreken, dan is het eerste wat je zegt: God. Jozef heeft God niet verloochend. Wat een sterk geloof, nee. En dan zitten we bij de kern van dit hoofdstuk. Kijkt u even met me mee naar vers 21 van het vorige hoofdstuk. Dat heeft alles te maken met het ene woord wat hier staat. Doch de Heere was met Jozef en wenden zijn goede tierenheid tot hem. Dus voor het eerst dat het trouwens valt in de geschiedenis van Jozef, het woord goede tierenheid. Goede tierenheid, dat betekent de trouw van God. Die trouw van de Heere is de bedding waardoor Gods liefde stroomt. Goede tierenheid is altijd verbonden met iemand die de Heere lief heeft en die om die reden God heeft lief gekregen. Goede tierenheid benadrukt voortdurend dat de Heere trouw en betrouwbaar is. Goede tierenheid maakt duidelijk dat alleen een mens kan staande blijven omdat de Heere met hem is. We zagen dat vorige week zondag tot 7 keer toe. Goede tierenheid heeft dus alles te maken met wie God is. Dat de mens een houvast vindt in de trouw en in de betrouwbaarheid van de Heere. Dat Jozef dat met alles wat hij heeft meegemaakt in de achterliggende jaren, dit als eerste zegt tegenover deze 2 heidense Egyptenaren, tekent de almacht van God. Dat de trouw van de Heere zo ver reikt tot in de gevangenis toe. En dat de trouw van de Heere nog steeds zo fris en nieuw is in het leven van deze jongeman. Dat hij met alles wat hij heeft meegemaakt er geen seconde over nagedacht heeft om God te verzwijgen in de gevangenis. Maar zijn naam als eerste te belijden. Daar ligt nou het geheim van het leven van Jozef, gemeente. Niet in de standvastigheid van deze jonge man, in het sterke geloof van deze jonge man, of in het sterke karakter van deze Jozef, ook niet in de intelligentie van deze Jozef, of in de gaven die Jozef heeft gekregen. maar in de goede tierenheid van God. De trouw van de Heer. Dan wil ik toch maar even een paar lijnen in alle eenvoud trekken. We hoeven niet in de gevangenis te zitten, we hoeven ook nog niet eens zoveel hebben meegemaakt, zoals Jozef. Maar dan denk ik met name aan de ouderen in het midden van onze gemeente. Ik hoop dat u dat herkent. Ik ben nog niet oud, maar ik hoop wel dat u herkent wat ik nu vanuit de schrift tot u wil zeggen. Dat naarmate de jaren klimmen, toch alleen maar de verwondering groter wordt over Gods goede tierenheid. Over zijn trouw. Elke morgen. Weer als nieuw. En dat al heeft u misschien een veel langere periode te overzien dan Jozef met zijn nou hoogst 25 jaar. Als u terugkijkt op het leven dat bijna achter u ligt. Waarin misschien ook zoveel dingen zijn gebeurd die je leven hebben beschadigd. Die je dagen op dit moment overschaduwen. Aan zorg, aan verdriet, aan kruis, aan pijn, aan heimwee en aan moeite. Je het niet over je lippen kan krijgen om Gods naam te verzwijgen. Maar als mensen, wanneer ze misschien even van u de vertrouwen ontvangen en de vrijmoedigheid krijgen om zomaar wat bladzijden in uw levensboek mee te lezen bij het klimmen van de jaren, u aankijken en tegen u zeggen, hoe heb je dat allemaal volgehouden? Dat je dan als eerste moet zeggen, God. God gaf mij de kracht. De Heere was erbij. De Heere droeg. De Heere verdroeg. De Heere troost. De Heere sprak. Wat groot, hè, wanneer je het geheim van Gods goede tierenheid bij bevinding mag verstaan. En dat die bevinding dan niet ligt in de grote verhalen, maar in die ene naam, God. Hij blijkt betrouwbaar te zijn. Zijn goede tierenheid alleen droeg mij, leidde mij, spaarde mij. En dan zijn we meteen ook bij het tweede, en dan maken we de stap ook naar het tweede punt. Als u even met mij let op de manier waarop de namen van de Heere gebruikt worden in de geschiedenis van Jozef, dat is trouwens al een paar keer opgevallen. We zagen met elkaar dat in hoofdstuk 37, waar die geschiedenis wordt beschreven, Jozef die zijn broers ontmoet, en die broers die hem dan vervolgens in de put gooien, dat daar in dat hoofdstuk de naam van God niet wordt gebruikt. Ook nog niet eens door de Bijbelschrijvers zelf, om iets te duiden wat er precies gebeurt. We zagen vervolgens dat in hoofdstuk 39 de naam Heere 7 keer voorkomt. En we zeiden tegen elkaar, dat is natuurlijk ook niet zonder reden. Juist op die beslissende momenten in het huis van Potifar, de gevangenis waarin Jozef wordt gegooid, en waar niemand voor de rest in Jozefs omgeving is die Gods naam beleidt, de Heere aanroept, benadrukt de Bijbelschrijver voortdurend in deze onbegrepen wegen, die Jozef voor zichzelf op dit moment ook nog niet eens kan overzien, gaat maar één ding voorop, de Heere was met Jozef. Maar nu komt Jozef in contact met heidenen, Egyptenaren. We zien het hier bij de schenker en de bakker. We zullen het straks ook zien als Jozef bij het hof van Farao wordt ontboden om daar de dromen uit te leggen. Dat dan voortdurend staat God. Niet Heren, maar God. Daarmee wil de Bijbelschrijver vanmorgen iets zeggen wat ook voor ons belangrijk is. Als Jozef naar buiten toe beleidt wie de Heren voor hem is, dan gebruikt hij de naam van God. En als de Heere beleidt en verkondigt wie hij voor Jozef is, dan gebruikt de Heere Heere met 5 hoofdletters. U weet toch wel wat die naam betekent? Ik ben erbij. Spreekt Jozef over de Heere, dan is hij God. spreekt God Jozef of over Jozef, dan is het de Heer. En dan kijk ik toch nog even voor het laatst, voordat we de stap zetten naar het tweede punt, naar onze tekst. Kijkt u even mee. Staat er heel nadrukkelijk, vers 21. De Heer, ik ben erbij, was met Jozef en wendden zijn goede tierenheid tot hem. Je mag het vanmorgen ook zo lezen. De Heer was met Jozef en stelde zijn hart voor Jozef open. Liet hem ondervinden dat de Heer hem lief heeft. Dat sluit elkaar dus vanmorgen niet uit, gemeente. En dan maken we meteen de stap naar het tweede punt. Tussen het ondervinden van Gods trouw en van Gods liefde aan de ene kant en de omstandigheden waarin die goede tierenheid, waarin die trouw van de Heere ondervonden wordt. Jozef ondervindt de goede tierenheid van de Heere dus niet in een kerker met een kapelletje. Jozef ondervindt de goede tierenheid van de Heere dus niet op het moment dat het goed gaat, dat hij even uit die gevangenis komt en in het huis van Potifar weer voor de tweede keer binnenkomt. Jozef ondervindt de goede tierenheid van de Heere niet voor het eerst wanneer hij ontboden wordt bij het hof van Farao en daar de dromen van de Farao mag gaan uitleggen. Jozef ondervindt Gods goede tierenheid in die kerk, in die put, in die slaag in het huis van Potifar, in de moeite, in de zorg. Daar, op die plaats, in de smeltkroes van beproeving en ellende, wordt Gods goede tierenheid genoot. Dat betekent dat de goede tierenheid van de Heer dus ook alles zegt over de almacht van God. Maar terwijl Jozef onbereikbaar is geworden voor familie en vrienden, terwijl Jozef zelf misschien op bepaalde momenten ook kwijt is geraakt in de kerken, omdat hij Gods weg niet kan overzien en ook niet kan begrijpen waarom de dingen zo lopen zoals ze dat op dit moment lopen, is de almacht van de Heere de dragende grond onder het leven van Jozef. En is het de almacht van de Heere die Jozef dwars door die gesloten kerkdeuren wel weet te bereiken. En is het de almacht van de Heere die in die gevangenis, in die slagen, in die beproevingen, hem laat ondervinden. Maar ik ben met je. Dat is dat grijnend vanmorgen als je zo zit te luisteren terwijl je deze God niet kent. Want vroeg of laat kom jij ook erachter dat het leven moeite en verdriet is, toch? Wat is het schrijnend wanneer je de Heere niet kent? Je tegenslagen ontmoet onderweg door het leven. Wat is het aangrijpend wanneer je God niet kent? En je misschien toeleeft naar een belangrijke uitslagen van onderzoek. Wat is het aangrijpend wanneer je de Heere niet kent? En misschien van heel dichtbij, denk ik toch even een aantal gezinnen onder ons. Hele ernstige tijding binnen hebt gekregen. Welke kant kun je dan op? Dan moet je het zelf doen, toch? Wat is het schrijnend wanneer je de Heere niet kent? Je overmand wordt door de zwarte nacht van depressie. Wat is het aangrijpend wanneer je de Heere niet kent? Een groot verdriet in je gezin komt. Wat is het aangrijpend dat je, als je God niet kent, je staat voor de poorten van de eeuwigheid. Zie vanmorgen is de goede tierenheid van de Heere die zelfs in Egypte tot in de zel toe een mens van gelijke beweging zoals u en ik weet te bereiken. Hem staande weet te houden. Hem weet te vervullen met liefde tot de Heere en liefde tot zijn naaste. Zodat als hij die schinker en die bakker ziet, hij direct vraagt wat is er aan de hand. En dan de naam van God beleidt. Tekent dat niet de grootheid van Gods goede tierenheid? En laat de Heere vanmorgen dan niet door deze geschiedenis zien, wat voor Jozef mogelijk is, dat is ook voor u mogelijk, dat is ook bereikbaar. Laten we maar eens kijken, gemeente, hoe de Heere dat ook uitstalt in het leven van Jozef. Kijkt even met me mee. Schenker en de bakker vertellen hun droom. En Jozef vertelt daarbij meteen de uitleg. Eerst doet hij dat naar de schenker en daarna naar de bakker. De beelden die in de droom voorkomen, sluiten naadloos aan op het werk van deze beide mannen, druiven en wijn in het leven van de schenker. Een brood in het leven van de bakker. En Jozef vertelt niet alleen de uitleg, hij is ook heel eerlijk daarin. Hij verstaat wat die droom betekent. Hij maakt meteen de toepassing ook vanuit de droom naar het leven van de schenker. De farao zal u in Heere herstellen over 3 dagen. En hetzelfde doet hij wel eens bij de bakker. Dan is hij ook eerlijk. Moet je durven, toch? Om tegen de bakker te zeggen, nog 3 dagen. En dan sterf je. Jozef had net zo goed bij zichzelf kunnen denken, nou ja, die boodschap is een beetje te zwaar. Laat ik dat maar. Trouwens, als ik het niet vertel, gebeurt het toch. Wat heb ik ermee te verliezen als ik het te verzwijg? Niets. De bakker kan het straks toch niet meer navertellen. Maar hij is betrouwbaar. Omdat zijn God betrouwbaar is. En hij gebruikt veel minder woorden als hij de bakker aanspreekt, dan het aantal woorden waarmee hij de schenker aanspreekt. De boodschap is sober en eerlijk. Nog 3 dagen en je sterft. Mag ik zo even een hele praktische lijn trekken, gemeente? Zouden wij dat ook altijd durven? Eerlijk blijven, ook als het misschien in je nadeel werkt? Eerlijk blijven, ook wanneer het gaat om deze moeilijke tijding? Eerlijk zijn, ook in bepaalde situaties, wanneer misschien onmensen in je omgeving tegen je zeggen, nou laat het nog maar niet vertellen. We zeggen maar even niets. Mag ik dat zo eens duidelijk maken aan de hand van een praktisch voorbeeld, gemeente? Over het kwam een keer dat in een van de vorige gemeenten iemand een hele moeilijk bericht had gekregen vanuit het ziekenhuis. De familie eromheen, een groot deel daarvan was onkerkelijk geworden, zocht contact. En ze zeiden tegen me, dominee, wilt u niet alles vertellen? We willen graag dat onze ouder in de laatste periode van zijn leven toch nog kan genieten. En als de eerlijke waarheid op tafel wordt gelegd, dan is de kans groot dat er van dat genieten niet zoveel meer terechtkomt. Nou, je hoeft geen dominee te zijn om voor zo'n keus komen te staan, toch? Ben je eerlijk als je op ziekenbezoek gaat? Luister je door de opmerkingen heen? Vraag je dat ook maar eens gewoon aan je broer of aan je zus, je vader of je moeder als ze ernstig ziek zijn. Bent u bang om te sterven? Kunt u sterven? Dat is toch ook houden van, of niet? Eerlijk zijn. Kent u de Heere? Daar gaat het toch om? Om God? Of praat je mee? Geef je valse hoop? En wat als de dokter dit? En wat als dat? Je hoeft niet te preken aan de rand van een ziekbed, juist niet. Maar kom ook niet met loze woorden. Misschien moet je soms maar gewoon je handen vouwen. De nood erachter samenleggen bij de Heere. Maar wees wel eerlijk. Betrouwbaar. Hoe zal Jozef geluisterd hebben naar die dromen? Want we hebben de neiging, gemeente, om te kijken naar die schenker en de bakker en hoe dat uitpakt. Maar het is de geschiedenis van Jozef, toch? Verplaats je even in zijn schoenen. Op een morgen kom je in een zeil binnen. Er zitten twee mannen voor je. Je vraagt aan ze, wat is er aan de hand? Want je ziet dat aan hun gezicht. Open vraag dus, zonder suggestie. En tot je stomme verbazing vertellen ze alle twee, we hebben een droom gehad. En de uitleg weten we niet. Ik denk, en daar is niet zoveel verbeeldingsvermogen voor nodig, ik denk dat Jozef aan de grond genageld stond. Een droom gehad. Dat doet hem toch meteen herinneren aan die twee andere dromen. Jaren terug. De droom die hij kreeg. Van de zon, de maan en de sterren. Die andere droom van die koren schoven op het veld die allemaal rondom zijn schoof kwamen en zich boog. Nu kunnen we dus twee kanten op. En zou die neiging ook niet geleefd hebben in het hart van Jozef? Al was het maar even die gedachte die boven kwam. Toen begon de ellende. Toen ik in mijn spontaniteit als jongen van 16, 17 jaar aan mijn broers en aan mijn vader vertelde, ik heb een droom gedroomd. En ik niet alleen vertelde wat ik zag in die droom, maar meteen ook de uitleg van die droom gaf. En mijn vader en mijn broers maakten de toepassing door dat meteen terug te leggen bij mij. Wat denk je wel? We zullen toch die straks allemaal voor jou buigen? Wat verbeeld je jezelf al niet? Wat een ellende ontstond er toen daarna. Broers die die dromen aangreep om hem te haat, te kwetsen, op zijn hart te trappen. Was dat ook niet het eerste wat die broers zeiden toen ze Jozef in de verte aanzagen komen? Ah, daar heb je die meeste dromen, nu hebben we onze kans, we grijpen hem. Door al die dromen, in de put, als slaaf naar Egypte, Potifar. En dan kom je in de gevangenis. Op een morgen doe je de deur open en het eerste wat je hoort, we hebben een droom gedroomd. Het had mij niet verbaasd, gemeente, en misschien zegt dat ook iets over mij, maar ik denk dat u dat ook wel herkent. Dat de verwarring nu compleet zou zijn toch in het leven van Jozef. Jaren geleden sprak God tot mij door die droom en sinds die tijd is het stil. En dan sta ik oog in oog met twee heidenen. En die zeggen, we hebben een droom gedroomd. En ik heb meteen de gave om die droom uit te leggen en toe te passen. Die gave is dus niet geschonden. Maar is intact gebleven. Dat betekent dat de God van die gave om dromen uit te leggen nog steeds bij me is. Waarom zij wel een droom? En ik niet. Waarom spreekt God notabene tot die blinde heidenen en is hij al zo lang stil tot mij? Ja, ik merk wel dat de Heere bij me is in mijn dagelijks leven en in de wijze waarop God mij zegent en het werk dat ik mag doen. Maar die zegeningen van de Heere, die voorkomen niet dat ik nog steeds opgesloten zit tussen die muren van de gevangenis en dus geen uitzicht heb. En Jozef gaat die dromen dan uitleggen. Hij slaat die deur niet met een klap dicht. Stampvoetend loopt hij weg. Waarom spreekt God wel tot die heidenen en niet tot mij? Maar hij gaat bij die mannen zitten en hij vertelt de boodschap. Weet u wie ik hier in deze houding zie? De houding van zijn meester. Van die meerdere Jozef. Die goed deed, omdat hij goed is. En die daarvoor niets terug verwacht. Maar terwijl hij goed deed, goed gaf, zelfverloochenend steeds meer zichzelf overgaf. Uiteindelijk in de dood voor mensen die hem bleven haten. Ja, wanneer je de Heere gaat volgen, ga je ook steeds meer op je meester lijken. Dan wordt het woord wat hij zei toen hij je riep in praktijk gebracht. Zo iemand achter mij wil komen, hè? Die verloochene zichzelf. Neem zijn kruis op en volgen mij. En dit is de weg van de Heere. In de gevangenis. Kruis draag. Van die laster bijvoorbeeld. En jezelf verloochenen. Door oog in oog met twee heidenen te staan die een droom van jouw God hebben gekregen. Want dat is Jozef wel in één seconde duidelijk. Dit is niet iets van de goden van de Egyptenaren die ook door dromen kunnen spreken. Maar de Heere spreekt door deze droom. En hij geeft zo licht over de toekomst van die schenker en die bakker. En hij verloochent zichzelf. En legt die droom uit. En dan heeft deze geschiedenis ook even een hele menselijke trekgemeente. Kijkt u even met me mee. Als Jozef dan de schenker heeft aangesproken, dan zegt hij in vers 14, doch gedenk mijner bij uzelf, wanneer het u wel gaan zal. En doe toch weldadigheid aan mij en doe van mijn melding bij Farao. Maak dat ik uit dit huis kom. Want ik ben dieflijk ontstoken. Hij is gekidnapt, zouden wij vandaag de dag zeggen. Uit zijn eigen vaderland. En zijn broers hebben dat gedaan, dat wordt wel duidelijk, maar hij vermeldt zijn broers niet. En in deze plaats terechtgekomen. Gedenk aan mij. Ja, dat mag Jozef vragen, toch? Dat deze schenker aan hem denkt. Dat als hij over 3 dagen op de verjaardag van de farao weer in ere wordt hersteld, tegen de farao zegt, ik moet u wat vertellen. Ik kwam in de gevangenis een man tegen. En die heeft dat tegen mij gezegd. Een bijzondere man. Hij verstaat de boodschap van God. Misschien een goede instructeur, een adviseur in uw huis, in uw paleis. En dan vergeet hij hem. Wat zegt dit moment over Gods goede tierenheid? Ik wil aan het einde van deze preekgemeente de balans gaan opmaken. Dus voor de 3e keer dat Jozef omver valt met mensen. De 1e keer met zijn broers, ze haten hem. De 2e keer met zijn meester, Potifar, de vrouw van Potifar, die hem belastert. Onterecht zit Jozef in de gevangenis. En nu de 3e keer... wanneer hij weldadigheid heeft bewezen aan de schenker, hem goed heeft gedaan door die boodschap uit te leggen en hem voor te bereiden op ere herstellen. En die schenker weet het ook, die Jozef die liegt niet, want hij heeft ook uitgelegd aan mijn collega de bakker dat het met hem verkeerd zou aflopen en zo is het ook uitgepakt. En dan valt Jozef ook met hun omver. Jozef met zijn broers wordt apart gezet. Alleen komt hij te staan omdat hij de Heere lief heeft. Jozef wordt vernederd en in de gevangenis omdat hij niet tegen God wil zondigen. Door bij die vrouw te gaan liggen. En Jozef wordt hier voor de 3e keer door mensen bedrogen. Omdat hij alleen maar goed doet. En wie blijft er dan nog over? De Heere. Alleen de Heere. Ik wens het u niet toe, gemeente, dat je met mensen omver valt, maar het is soms wel een zegen. Niet op dat moment. Maar als je dan uiteindelijk, net als Jozef, alleen maar de goede tierenheid van God overhoudt, toch? Als de Heere dwars door alles heen laat zien dat hij betrouwbaar is en zelfs op die momenten zijn liefde laat ondervinden. Maar ik zeg er tegelijkertijd bij, deze geschiedenis van Jozef staat niet op zichzelf in de Bijbel. De tijd zou mij ontbreken om al die voorbeelden te noemen, maar ik denk ook even naar Paulus. Als hij aan het einde van zijn leven is gekomen, schrijft hij ook vanuit de gevangenis een brief aan zijn geestelijke zoon Timotheus, de laatste brief, en hij maakt dan op een gegeven moment de opmerking, zij hebben mij allemaal verlaten. Maar de Heere heeft mij bekrachtigd, heeft mij bijgestaan. Ik denk even aan een schrijver van de Hebreeën die al die mannen in hoofdstuk 11 voorstelt om duidelijk te maken dat ze met mensen omvielen, maar op God konden blijven steunen. Ik denk aan de Petrusbrief, vorige week citeerden we daar een paar keer uit, waarin Petrus voortdurend benadrukt dat het drukken van de voetstappen van Christus samengaat, ook met eenzaamheid, met geestelijke eenzaamheid, met misschien ook wel soms een stuk verachting en bespotting van je omgeving, maar daartegenop weegt niet aldus Petrus de nabijheid van de Heere Jezus Christus. Nu hoef je niet veracht te worden door mens. Nu hoef je niet verstoten te worden door je broers, zoals hier bij Jozef. Nu hoef je niet teleurgesteld te raken in de loze belofte van mensen die je misschien goed hebben, die jij misschien goed hebt gedaan, om je toch alleen te voelen. God gebruikt verschillende omstandigheden toch. Van moeite, ziekte, psychische zorg. Geestelijke verlating, om te laten zien dat Hij er wel is. Om de troost van zijn goede tierenheid in je leven te laten ondervinden. En om in die troost ook de Heere los te laten in de wijze waarop Hij het leven verder leidt. Jozef blijft dus achter. De eerste dagen zal hij gekeken hebben naar elke deur die open ging, toch? En zoals een meester in de gaten hebben gehouden, heeft hij al een boodschap van het hof van Farao gekregen. Maar de dagen rijgen zich aaneen, de dagen worden weken, de weken worden maanden. En het duurt uiteindelijk 2 jaar. 2 jaar lang hoort Jozef niets. 2 jaar lang kan Jozef het doen met Gods goede tierenheid. Dat is dus een bron die nooit opdroogt. Dat is een wel die altijd blijft vloeien. Dat is de bron die opkomt uit God zelf, Gods onbegrijpelijke liefde. Dat is de stroom van Gods liefde die ingebed is in de zekerheid van Gods betrouwbaarheid. En daarom blijft Jozef alleen overeind staan. Heeft deze preek vanmorgen ons niet alleen stof tot verootmoediging voor het aangezicht van de Heere, Heere, wat hebben we zo vaak vertrouwd op mens? En wat gaan we zo vaak uit van onze eigen kracht? Maar geeft deze stof ook niet, geeft deze, dit hoofdstuk vanmorgen ook niet stof tot verwondering? Als je al luistert naar de geschiedenis van Jozef, toch op een gegeven moment van die lichtpunten in je leven ziet opflikkeren, waarin de trouw van de Heere zichtbaar wordt. Juist op die momenten toen je vastliep met iedereen om je heen, of toen je alleen kwam te staan, maar dat God daar was. En geef dat ook niet hoop, gemeente, met het oog op de toekomst. Jozef kijkt de toekomst in. Hij weet nog niet dat de toekomst gemarkeerd wordt, dat over 2 jaar wel de farao zal komen. Voor zijn gevoel blijft hij hier altijd zitten, de gevangenis. Ik begrijp dat gevoel. Het enige wat Jozef heeft is die belofte van die droom. Maar hoe God die belofte gaat vervullen en welke weg de Heere daarmee zal gaan, het is Jozef op dit moment onbekend. Maar hij kan het doen omdat de Heere er is. En hij wil het doen omdat hij de betrouwbaarheid van God niet wil kwetsen met zijn eigen onbetrouwbaarheid, met zijn leugen of met zijn verzwijgen van de Heere God. Daarom alleen heeft het leven van Jozef hoop, zelfs in de gevangenis. Amen.